Namens de kerkraad maak ik het volgende bekend. De collecten zijn deze dag de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, de emeritikas, en de derde voor het bouwfonds. De schriftlezing deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 15, de versen 1 tot en met 10. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27, de versen 3 en 5. Psalm 27, de versen 3 en 5. Ook op deze morgen maakt de Heere opnieuw zijn heilige wil aan ons bekend. We luisteren daarnaar en ook naar de samenvatting die de Heere Jezus heeft gegeven op de 10 geboden. En we willen daar vanmorgen in het bijzonder naar luisteren, omdat we vandaag offeren voor de diaconie. Daarna zingen we de belijdenis uit Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Psalm 119, na het lezen van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing deze morgen is uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 10. Lucas 15, de versen 1 tot en met 10. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen en één van die verliezende? Verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij zijn vrienden en zijn buren samen, zeggende tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemum en zoekt naastig totdat zij het vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 15. En dan luisteren we met name naar de versen 1 tot en met 10. Lucas 15, vers 1 tot en. Herstel, Lucas 15, de versen 1 tot en met 7 vormen de tekst voor de prediking. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed en bidden wij hem om de zegen over deze dienst. Heren, zo mogen we u op deze zondagmorgen zoeken in gemeenschappelijk gebed. We mogen hier weer zijn. U hebt ons hier weer gebracht. Dat is uw leiding. Dat geldt voor een ieder van ons. Of we nu vanmorgen met verlangen naar de kerk gingen, of misschien wel met tegenzin. U hebt het wel zo gemaakt dat we hier zijn. Dat is uw voorzienigheid. Dat is uw liefde. Want u spreekt deze morgen niet tot ons in toren, maar in gunst. Uw liefde mag deze morgen schitteren. En wie zijn wij dat u deze gunst aan ons schenkt? Wanneer we letten op wat er in deze wereld gebeurt, als we lezen en horen wat nieuws is in deze wereld, zoveel rampen, zoveel leed, zoveel verdriet, mensen die andere mensen doden, moorden, soms op het alleronverwachts, kinderen die worden gedood, aardbevingen, overstromingen. En waarom overkomt ons dat niet? Want wij zijn niet beter en niet anders dan al die andere mensen die dat wel overkomt. Heren, wij kunnen daar geen antwoord op geven. Maar mag het ons wel verwonderen dat het feit dat u ons daarvoor spaart, u ook daarin tot ons roept, komt tot mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Dat het feit dat die rampen ons niet treffen, u ons als een vuurhout uit het vuur rukt, opdat we ons zouden bekeren tot u. Heren, mag dat ook deze dag gebeuren. Voor het eerst of weer opnieuw. tot u bekeerd worden. Want wij zijn als schapen die dwalen in het rond. Van onszelf zoeken we u niet. En van onszelf dwalen we ook steeds weer af. En dat moeten we ook voor u belijden. We hebben dat gezongen. Maar mag dat nu ook de echte belijdenis zijn van ons hart. Opdat we u als de zoekende herder mogen leren kennen. Omdat u nu juist het verlorene opzoekt. Redt. Heelt. Geneest. En zo bidden we om uw zegen voor deze dienst en voor deze dag. Wilt u alles geven wat nodig is om te luisteren naar het woord van u, de levende God. Om te spreken niets anders dan uw woord. En wilt u wegnemen wat ons kan hinderen daarin. Hindernissen in onszelf, omdat we die mee hebben genomen. Een hart vol zorgen of moeite. Of andere ongeestelijke gedachten die ons in de weg kunnen staan. Leid u ons door uw geest. En leid u ons dan in uw waarheid. We dragen ook heel de gemeente hartelijk aan u de Heer op. En dan bidden we voor de zieken in ons midden. Zij die langdurig ziek zijn. Wat voor andere mensen al gewoon is geworden. Mensen die iedere dag daaronder gebukt gaan. Daarvoor is het iedere dag weer het kruis opnemen. Wilt u ze daarin opzoeken. En mogen ze ook troost en kracht vinden in u. Heer Jezus Christus. Die bent de barmhartige hoge priester. Die medelijden kan hebben. En die ook weet wat ziekten zijn, daar ook onder geleden hebt en die ook gedragen hebt. We bidden ook voor de ouderen in ons midden. We bidden voor degenen die thuis meeluisteren en die niet meer de gang naar hun huis kunnen maken. Zoekt u ze op wanneer ze alleen in hun kamer zijn, vaak ook eenzaam. Maar mag in de prediking van uw woord ze vereerd worden met bezoek van u. En dan is het ook goed. We bidden voor de rouwdragenden in ons midden. Zij die een man, een vrouw, een broer, een zus, kind of kinderen hebben verloren. Of dat nu lang geleden is of nog maar kort. Dat maakt soms ook helemaal niet uit. Want het gemis kan soms zo sterk naar voren komen en wonden die aan het genezen zijn kunnen soms zomaar opengereten worden door wat voor omstandigheid dan ook. Maar wilt u die wonden helen en genezen? Wilt u troost en kracht geven om ook die weg te gaan? We bidden voor de kerkraad die u aan deze gemeente, over deze gemeente hebt gesteld, als onderherders van u, de grote, goede herder. Schenkt u ze ook genade, wijsheid en kracht om in de gemeente ook voor te gaan, om ze te leiden op de uw grazige geweide. We bidden ook voor de jongeren in ons midden, voor de kinderen. We luisteren vanmorgen naar een gedeelte dat bekend is, wat we eigenlijk allemaal wel kennen. Maar mag het ook vandaag als nieuw zijn. Nieuw omdat we u, Heer Jezus, als onze herder leren kennen. En mogen zo ook de kinderen, hoe klein ze ook zijn, een schaapje worden van die kudde waarvan u, Heer Jezus, de grote, goede herder bent. Heer, wilt u zo met ons zijn deze morgen? We moeten belijden dat we dat niet verdienen. En mag het ook een echte belijdenis zijn. Wanneer we geluisterd hebben naar de samenvatting van uw wet. U liefhebben boven alles. Heren, dat zijn we allemaal schuldig. daarin zijn we niet wie we moeten zijn. Wilt u het uit genade vergeven? Om de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die lief heeft met een volmaakte liefde. Hoor ons zo, uit genade alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we Psalm 80, de versen 1, 5 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Vers 5, laat ons, o God der legermachten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. En vers 11, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zingen we na het amen op de prediking Psalm 23, vers 1. 23, vers 1 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, de gelijkenis waar de preek deze morgen over gaat, staat bij ons bekend als de gelijkenis van het verloren schaap. En de andere twee gelijkenissen als de gelijkenis van de verloren penning en de gelijkenis van de verloren zoon. En jongens en meisjes, ik denk dat als je in je Bijbeltje kijkt, dat daar die drie benamingen ook boven het tekstgedeelte staat. Die drie benamingen die ik net noemde. En het wekt op zijn minst de indruk dat het gaat over het verlorene. Gaat het daar dan niet over? Jazeker, daar gaat het ook over. Maar waar het vooral over gaat, is dat het verlorene wordt gezocht. En dat het verlorene wordt gevonden. We zullen daarom deze morgen vooral moeten letten op degene die zoekt. En dat is dus de herder. En daarom luidt het thema van de preek ook heel eenvoudig de gelijkenis van de herder. Eerst letten we op dat hij het verlorene zoekt. En ten tweede verblijdt hij zich over het gevondene. De gelijkenis van de herder. Hij zoekt het verlorene en hij verblijdt zich over het gevondene. De gelijkenis waar we dan naar luisteren vormt samen met die andere twee gelijkenissen samen één geheel. En dat komt omdat ze alle drie op min of meer dezelfde manier eindigen. Namelijk dat er vreugde zal zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Maar waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? En aan wie vertelt hij ze? Nou, om ons tekstgedeelte goed te kunnen verstaan, kijken we even terug naar het laatste vers van hoofdstuk 14. Dat hoofdstuk eindigt met die indringende oproep. Wie oren heeft om te horen, die horen. En wie zijn het dan die naar deze oproep horen? Zijn dat de mensen die gewend zijn om naar de synagoge te gaan? Is dat het vrome volk? Nee. In het eerste vers van ons tekstgedeelte staat: en al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem. Dus ook niet de fariseeën en de schriftgeleerden, maar zondaars. En zondaars, daarmee wordt in het evangelie die mensen mee bedoeld die de wetten met de voeten traden. Bijvoorbeeld echtbrekers, tollenaren, mensen die een oneervol beroep hadden. Daar vielen de tollenaars onder en de publieke vrouwen. En zulke mensen stonden buiten het sociale en maatschappelijke leven. En dat was omdat hun burgerrechten ontnomen waren. Zo hadden ze bijvoorbeeld bij een rechtszitting geen hulp, geen bijstand. Die recht was hun ontnomen. En ze werden veracht onder het volk. En ze werden eigenlijk beschouwd als mensen die niet bij het volk van Israël hoorden. En juist zulke mensen komen tot de Heere Jezus. Zondaren die redding en verlossing nodig hebben. Ze komen tot hem om gered te worden. En de Heere Jezus ontvangt ze. Ja, hij ontvangt ze graag. En zoals hij wel vaker deed, houdt hij met zondaren een maaltijd. We kunnen denken aan de roeping van Levi. In Lucas 5 leest u dat de Heer Jezus ook een maaltijd had. Met Levi en met andere zondaren en andere tollenaren. Nou, wanneer hier dan gesproken wordt over een maaltijd, dan moeten we daar wel wat anders bij bedenken dan zoals wij de maaltijd meestal houden. In de tijd van de Bijbel was dat heel anders dan bij ons. Bij ons is er vaak geen tijd voor, of zeker in de gezinnen. Dan moeten we eten onder een bepaalde tijdsdruk. In de vakantie valt dat wel mee, maar als straks alles weer begint, dan komt de ene binnen en de ander die moet alweer weg. Want ieder heeft zo zijn verplichtingen. Zodat er eigenlijk geen moment meer is om echt met elkaar te spreken. Dat kan soms gebeuren. En dat is niet goed. Want dan kan het dus dan maar zo gebeuren dat een ouder in heel de week met een kind nog geen woord gesproken heeft over de Here en zijn dienst. In de tijd van de Bijbel was dat anders. Dan was de maaltijd iets bijzonders. Het was een bijzonder gebeuren. Want de maaltijd was een maaltijd waarin men elkaar ontmoette. En met de maaltijd dan had men gemeenschap met elkaar. Want je deelde het eten met elkaar. En het was ook gewoon om van dezelfde schaal te eten. En je at alleen maar met degene met wie je verbonden wist. En zo onderhield je vriendschap, zo onderhield je je familiebanden. En zo oefende je gemeenschap. Maar daarmee zijn we nog niet tot de mensen tot wie de Heer Jezus deze gelijkenis spreekt. Nee, dat is een hele andere groep. Die staan daar buiten. Ze zien er ook heel anders uit. Ze waren eigenlijk het tegenovergestelde van die zondaars. Althans, zo zagen ze zichzelf. Van het volk waren zij eigenlijk de beste. De fariseeën en de schriftgeleerden. Ze vormden een gesloten gemeenschap die de tienden en de reinigingsvoorschriften nauwkeurig onderhielden. En om dat zo nauwkeurig mogelijk te doen, zonderden zij zich af van het volk. Om vooral rein te blijven. En zelfs zagen ze zich als de ware vertegenwoordiging van het volk voor God. En nu heeft die Jezus uit Nazareth, die ook in een synagoge leert, steeds omgang met die zondaren. Hij is heel intiem met ze. Want hij deelt met hen de maaltijd. En dat niet alleen, hij zoekt ze zelfs op. En hun ontzetting en ergernis houden ze niet langer meer voor zich. Ze beginnen tegen elkaar te spreken, te murmureren, mopperen, brommen. Het is een schande wat hier gebeurt. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En daarin klinkt heel nadrukkelijk verachting in door. In de ogen van de fariseeën en schriftgeleerden gedraagt hij, de Heer Jezus, zich niet als een vrome, maar als een zondaar. Want hij verontreinigt zich, terwijl dat in de wet van Mozes toch uitdrukkelijk verboden was. En dan spreekt de Heer Jezus tot hen de gelijkenis. En bij de roeping van Levi had hij al tegen de fariseeën en de schriftgeleerden gezegd: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En nu breidt hij zijn onderwijs uit. Want de fariseeën en schriftgeleerden plaatsen zich niet alleen buiten het heil, maar ze plaatsen zich ook buiten de vreugde van het heil. En dan spreekt de Heere Jezus ze heel persoonlijk aan. Er staat: wat mens onder u hebben de 100 schapen. Nou, waarom nu zo? Nu worden de fariseeën en schriftgeleerden vergeleken met een herder. En die vergelijking klinkt hen helemaal niet vreemd in de oren. Het beeld van een herder en een kudde, dat is bij hen heel bekend. Het Oude Testament, dat staat er vol van. Denk bijvoorbeeld aan de vergelijking die de Heere maakt tussen hem en het volk. Dat de Heere de herder is die het volk als een herder heeft uitgeleid uit Egypte en uit ballingschap. Maar het is ook het beeld dat wordt gebruikt in het Oude Testament voor de verhouding van het volk en de leidslieden. De leidslieden zijn aangesteld als herders over het volk. Koning David bijvoorbeeld, daarvan staat dat hij het volk moest weiden. Nou, daar klinkt het beeld van een herder in door. Politieke en religieuze leiders, zij worden over het volk van Israël gesteld. En profetenboek Ezechiël spreekt er heel nadrukkelijk over. En op dat punt raakt het onze tekst. Want die politieke en religieuze leiders die in Ezechiël worden genoemd, dat zijn hier de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar wat gebeurt er nou in Ezechiël? In Ezechiël klaagt de Heere die leiders aan. Maar in Ezechiël 34 lezen we: de zwakke sterkt gij niet, en het kranke hield gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Dat wordt hier nu ook van de fariseeën en schriftgeleerden gezegd. Ze maken zich niet druk om het verlorene. Zij worden in deze gelijkenis ontmaskerd met wie ze werkelijk zijn. Ontrouwe herders, waarvan Ezechiël zegt: wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Een les voor de fariseeën en schriftgeleerden. Maar hier liggen ook wel lijnen naar ons toe. En dan kunnen we natuurlijk al allereerst denken aan de ouderlingen en de diakenen die als onderherders zijn aangesteld. Maar we kunnen de lijnen ook wel direct doortrekken naar onszelf. Want hoe zit het nu met u en met jou en met mijn herdershart? Klopt ons hart voor de verlorenen? Voor degene die buiten het kerkelijk leven staan? Hoe spreken wij over diegene in de samenleving die verschrikkelijke dingen doen? En iedere week kunnen we daarvan lezen. En dan schudden we ons hoofd. Maar zijn we nou ook bewogen? Want dat zijn mensen met een ziel. Voor de eeuwigheid. Hoe gaat u dat? Wanneer u in een drukke winkelstraat wandelt. In een grote stad. En u ziet duizenden mensen lopen. Waarvan we wel kunnen aannemen dat het merendeel God nog gebod kent. Doet ons dat nog wel eens wat? Dat er zoveel mensen in Nederland rondlopen. Die de Heer niet kennen. Maar die wel allemaal op weg zijn naar de eeuwigheid. En als er niets gebeurt in hun leven. Dan gaan ze voor eeuwig verloren. De fariseeën en schriftgeleerden laten hier hun roeping na. Maar wat nu door die ontrouwe herders wordt nagelaten, dat wordt nou vervuld in de komst van de Heere Jezus. De kudde waarover de fariseeën en schriftgeleerden waren gesteld, die wordt van hen afgenomen. En er wordt opgezocht door deze goede herder. Maar wat was nou het kenmerkende van een herder? Wat is een herder? Een herder in de tijd van de Bijbel was iemand die geen makkelijk beroep had. Een herder moest vaak moeilijke omstandigheden trotseren. Het landschap waarin hij de kudde moest weiden was dor en was droog. Het was moeilijk om goede weiden te vinden voor de schapen. En de dagen waren heet. En de nachten waren koud. En er was ook heel weinig water. En bovendien waren er ook wilde dieren. Waarvan de herder moest proberen om ze voortdurend bij de kudde vandaan te houden. Met andere woorden, het werk van een herder is een zwaar beroep. Een ruw beroep. Nu, dat is het beeld wat we voor ogen moeten houden wanneer de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt. Maar in de gelijkenis gebeurt er wat met die kudde. Want wanneer de herder dan terugkomt naar de stal of naar de omheining, dan gaat de herder de schapen bekijken en gaat hij ze tellen of de kudde nog compleet is. En dan laat hij de schapen ondertussen zijn benen doorgaan en dan tikt hij met de staf op de rug van de schapen en dan gaat hij tellen. 97, 98, 99. Er mist een schaap. Een schaap verliest hij, zo staat er in onze gelijkenis. En het woord dat hier wordt gebruikt, verliezen, verloren, heeft een hele diepe betekenis. Het betekent allereerst dat het schaap door eigen schuld verloren is. schaap is zijn gewillig zijn gang gegaan. Het heeft niet naar de herder geluisterd. En omdat het schaap de herder is kwijtgeraakt, is het verloren. En dat verloren zijn, dat komt in deze gelijkenis en in de andere gelijkenissen steeds terug. Het tweede betekent ook dat het ten dode is opgeschreven. Want omdat het de herder is kwijtgeraakt, is het prooi voor de wilde dieren. Een schaap is verloren. Verloren. Eigenlijk betekent dat rijp voor de ondergang. En een trouwe herder die zoekt het verlorene schaap op. Dat gebeurde meer. Men deed er alles aan om de kudde compleet te houden. Maar wat in onze gelijkenis opvalt, is dat hij het gaat zoeken totdat hij het vindt. En na een lange vermoeide dag, zoals ik u net vertelde, neemt deze herder geen rust. Maar gaat hij direct weer op pad om dat verloren schaap te zoeken. Hij gaat niet eerst eten, hij gaat ook niet eerst rusten. Nee, hij zet zich daar na een lange vermoeide dag overheen. Want hij wil het verlorene zoeken. Hij vindt dat ene schaap zo belangrijk. En dat gevaarlijke terrein waarin dat verloren schaap zich bevindt, daar gaat de herder zoeken. De herder gaat in dat doodsgevaar zelf. Hij offert zichzelf daarvoor helemaal op. En natuurlijk laat hij die 99 niet aan hun lot over. Dat lezen we ook niet in de gelijkenis. Maar we kunnen er wel van uitgaan dat, zoals gebruikelijk was, er wel andere herders waren in de buurt die dan letten op die 99. Daar gaat het verder ook niet over. Nou, gemeente, dat beeld van in deze gelijkenis, dat is het beeld van Gods zoekende liefde. Hier wordt zichtbaar hoe groot het geduld is van hem voor degene die door eigen schuld zijn afgedwaald. De inspanningen die hij zich getroost om te zoeken wat door eigen schuld verloren is. En dat lezen we ook in datzelfde boek Ezechiël, wat ik u net noemde. Ziet, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Maar dat is ook de taal die we lezen in het Nieuwe Testament. Zegt de Heer Jezus niet zelf, ik ben de goede herder die zijn leven inzet voor de schapen. Het is dus het beeld van Gods zoekende liefde, de liefde van de Vader. Maar het is ook de tekening van God de Zoon, de gezondene van de Vader. Hij die ons zwakke vlees heeft aangenomen. Hij die in de diepte van onze verlorenheid is ingegaan om te zoeken dat verloren is. En wat in het hart van de Vader is, dat is in het hart van de Zoon. Zoeken dat verloren is. Nou, waarin blijkt dan in het leven van de Heer Jezus dat hij het verlorene zoekt? En waarin blijkt dan dat die weg ook zo diep was? Het evangelie vertelt ons daar wel het een en ander over. En hoe diep dat is geweest. En dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. We lezen bijvoorbeeld hoe de Heer Jezus aan het einde van een dag vermoeid is. En wanneer hij dan wil rusten, dat hem die rust niet wordt gegund. Maar dat we dan lezen dat er mensen naar hem toe komen en dat hij die mensen ziet en dat hij dan met innerlijke ontferming over hen bewogen wordt. Want hij ziet ze als een kudde die geen herder heeft. Of wanneer de zieken bij hem komen na een lange vermoeide dag, dan stuurt hij ze niet weg. Maar dan geneest hij ze. En wanneer de mensen aan het einde van de dag nog weer naar hem toe komen om nog meer onderwijs te ontvangen, dan ontvangt hij ze. En dan geeft hij weer verder onderwijs. Heel zijn leven op aarde staat in het teken van het zoeken dat verloren is. Al kost het hem zijn leven. Zijn liefde voor het verloren is zo groot dat hij zichzelf geeft. En dan zien we ook iets van die diepte. die diepe weg van onze verlorenheid. Wanneer de Heer Jezus worstelt in de hof van Gethsemane. Hij drinkt de beker van Gods toorn helemaal leeg. Wanneer hij in de weg van lijden en sterven gaat. Hij geeft zijn leven voor onwillige, ongehoorzame schapen. Hij laat de schapen niet liggen in hun verlorenheid. Maar hij gaat zelf in die diepte. En hij zoekt ze daarin op. Hij, als de onschuldige, heeft de straf op de zonde gedragen. En daarom kan hij ook zondaren redden en verlossen. Daarom kan hij ze opzoeken. En vindt hij ze ook. En voor deze herder is niemand te zondig of te slecht om gevonden te worden. Gemeente, bent u en ben jij al gevonden door deze herder? Want u hebt al lang begrepen dat het beeld van het schaap, dat het beeld is van onze verlorenheid, waar wij allen van nature in verkeren. Verloren. Rijp voor de ondergang. Nou, misschien denk jij jongeren daar maar liever niet aan. In de kerk horen over je verlorenheid. Je hoort liever wat anders. Misschien ben je liever bezig met andere dingen. En ben je ook druk met andere dingen. Maar weet je, dan leef je wel buiten de herder die je wil opzoeken in je verlorenheid. En die je daaruit wil redden. Dan dwaal je nog in deze wereld rond. Zonder de zorg en de bescherming van deze herder. En u? Misschien hebt u helemaal geen tijd voor de Heer en voor zijn dienst. Misschien wilt u eerst nog andere weiden grazen. Deze herder, die zoekt u op in uw verlorenheid. En hij wil dat u gered wordt. Juist het schaap dat verloren is, dat zoekt hij. Het schaap dat ten diepste niet gehoorzaam wil zijn, dat zoekt hij op. Dat onmachtig is om op eigen benen te staan. Dat schaap zoekt hij op. Hij zoekt u. Maar weet u, die neiging om af te dwalen, die is er ook wanneer we door genade de Heer hebben mogen leren kennen. Als de grote, goede herder die ons in onze verlorenheid heeft opgezocht. Het erg is dat we iedere keer weer afdwalen. Dat doen we wanneer we een bepaalde zonde op een gegeven moment toch maar aan de hand houden. Dat gebeurt wanneer we Gods woord niet ijverig onderzoeken. Dan dwalen we af. Want dan horen we de stem van de goede herder niet goed meer. Dan horen we in ieder geval te weinig wanneer we het woord niet ijverig onderzoeken. We missen de tikken van de staf. Wanneer wij niet trouw naar de kerk gaan. De tikken van de staf op de grond. Dat gebeurde wanneer een herder met zijn kudde door een bergachtig landschap ging. En er op een gegeven moment een smal, kronkelend pad was. Dan moesten de schapen achter elkaar, achter die herder aan. Maar de schapen die wat verder weg waren, die konden de herder dan niet meer zien. En dan ging de herder met zijn staf op de grond tikken. En dat tikken van de staf op de grond, dat konden ook die schapen horen die verder weg waren. Al zagen ze hem niet, ze hoorden wel en ze wisten, daar moeten we heen. Nu dat tikken van de staf op de grond, dat doet de Heer nu iedere zondag. Wanneer u luistert naar de prediking van het woord. Maar wanneer u er niet bent, dan mist u de herder, dan dwaalt u af. En dan raakt u hem kwijt. En is het dan ook niet waar wat we ook gezongen hebben met Psalm 119? Moeten we dat ook niet belijden? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En is dan het gebed niet nodig? Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Gods wetten overtreden. De zonde die in ons hart leeft, we moeten daarvan verlost worden. Van de vuiligheid die in ons hart leeft. En deze herder, die zoekt ons daarin op. De Heere zoekt het verlorene. Maar als hij het gevonden heeft, dan verblijdt hij zich. Zo lezen we in vers 5. En dat is het tweede punt. Hij verblijdt zich over het gevondene. En dan lezen we in vers 5. Als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. In blijdschap strekt die herder zijn handen uit naar dat verloren schaap. En tilt hij het op en legt hij het op zijn schouders, op zijn hals. Het schaap kan onmogelijk nog zelf verder lopen. Het is vermoeid, het is onmogelijk. Maar die herder die strekt zijn handen uit in zijn trouwe zorg naar dat schaap. En dat wordt hier dan ook getekend als de zorg van deze goede herder. Maar verder lezen we in deze gelijkenis niets over het schaap. Het gaat nu verder over de herder. Het gaat ook niet meer over het schaap. Het gaat over de blijdschap van deze herder. En zijn blijdschap is wel zo groot dat hij zijn vrienden en zijn buren roept, want zij moeten delen in zijn blijdschap. Vreugde. Omdat hij gevonden heeft dat verloren is. Wat nabij de ondergang is. En hierbij de blijdschap stopt de gelijkenis. We zouden kunnen zeggen dat de gelijkenis stopt bij het hoogtepunt van de gelijkenis. Bij de climax. En dan gaat de Heer Jezus de vergelijking trekken. En wat is dan de vergelijking? Gaat het dan over de innige band tussen de herder en de kudde? Dat het beeld is van de onafscheidelijke liefde tussen Christus en zijn gemeente? Nee, in deze gelijkenis lezen we in vers 7. Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Het punt van vergelijking is dus allereerst de vreugde over het vinden van het verlorene. En natuurlijk klinkt hierin ook door dat de herder zoveel voor het schaap over heeft dat hij daarvoor ook zijn leven geeft en dat hij daarvoor al zijn inspanningen geeft, of wat ik u ook heb verteld. Maar waar het dan vooral over gaat, is de vreugde. Vreugde en blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Nou, even over die 99 rechtvaardigen. Wie zijn dat nou? Daar is al heel veel over geschreven. En er zijn de meningen ook heel erg over verdeeld. Ik zal u daar niet mee vermoeien met wat er wel niet allemaal mogelijk is aan uitleg. Ik denk dat we het zo moeten zien. Het beeld van de vergelijking in deze gelijkenis is dat het gaat om het verlorene. Het gaat om de vreugde over het verlorene. Het gaat dus niet over die 99, maar om dat ene. En dan is het net als in een gezin waar meerdere kinderen zijn. En dan wordt één van de kinderen ziek. Ernstig ziek. Moet naar het ziekenhuis. De artsen buigen zich over dat kind. En nou, de toestand van het kind is erg zorgwekkend. Ja, zo dat de dood van het kind gevreesd wordt. Maar wanneer nou door een wonder dat kind weer gaat herstellen en weer beter wordt, tot verbazing van de artsen, dan kunt u wel begrijpen dat de ouders heel blij zijn. En dat ze zich verblijden over dat ene kind dat weer beter is geworden. Nou, dan zal er toch niemand zijn die zal zeggen van, nou kijk nou eens, die andere kinderen hebben ze niet meer lief. Nee, natuurlijk niet. Iedereen begrijpt wel dat de ouders dan extra blij zijn, omdat dat ene kind nabij de dood was, maar weer beter is geworden. Dat maakt de blijdschap groot. Nou, zo is het ook in deze gelijkenis. Dat ene dat verloren is, dat is gevonden. En dat maakt de blijdschap zo groot. Blijdschap in de hemel. Zo lezen we in vers 7. En na de gelijkenis van de parel staat in vers 10 dat er blijdschap is voor de engelen Gods. Hier wordt twee keer hetzelfde gezegd met verschillende woorden. Wat wil dat nu precies zeggen? Nou, wanneer we dat oppervlakkig lezen, dan lijkt het dat het gaat over de vreugde in de hemel, vreugde bij de engelen. Maar we moeten hier wel heel precies lezen. Want wat staat er nou, jongens en meisjes, voor de engelen Gods? Wat staat er voor de engelen? Nou, voor de engelen staat de troon van God. En wie zit er op die troon? Ja, daar zit de Heere God. Er staat dus eigenlijk dat er vreugde is bij God. Bij God in de hemel. En wanneer we het Lucas Evangelie wat verder doorbladeren, dan valt het op dat dat blijdschap veel, veel meer voorkomt in het Lucas Evangelie. En dan komt het steeds voor met betrekking tot Christus. Vreugde bij de geboorte van de Heere Jezus, bij de hemelvaart, wanneer de discipelen weer naar huis, naar Jeruzalem keren. Het heeft allemaal betrekking op het heil en op het heilshandelen van God in Christus. Blijdschap om het reddend en verlossend handelen van de drie enige God. Het is belangrijk dat we dit goed zien. Want de blijdschap van God. Want de blijdschap van God en van de Heer Jezus. Dat heeft alles te maken met de bekering van een zondaar. Lezen we al niet in het Oude Testament dat de Heer geen lust heeft in de dood van een zondaar, maar dat hij zich bekeert. Heel het wezen van de Heere is bewogen. We zouden kunnen zeggen dat dat beweegt van barmhartigheid. Psalm 103 zegt het toch, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. En daarin klinkt het herdershart van God. Gods erbarmen strekt zich uit naar hen die verloren zijn. Naar hen die telkens weer afdwalen door eigen ongehoorzaamheid en door eigen schuld. En zo is er blijdschap bij de Heer Jezus over een zondaar die zich bekeert. Is er nu ook vreugde in de hemel? Is er nu vreugde bij God over u en over jouw bekering? Wat erg wanneer je nog onbekeerd voortleeft zonder God. Wat erg, want dan ben je nog in je verlorenheid. Dan ben je rijp voor de ondergang. Wat erg wanneer er over jou, over u in de hemel alleen maar droefheid kan zijn. Hoe lang? Hoe lang bedroef je al God met je onbekeerd leven? Wordt het niet de hoogste tijd om je te bekeren? Zodat er vreugde is bij God over jouw bekering. Wat zou het heerlijk zijn wanneer er vandaag vreugde bij God is over de bekering van één, ja, van meerdere van ons. En maar kan dat dan wel? Kan God nog vreugde hebben over mijn bekering als ik al 40 jaar onbekeerd voortleef? Of misschien al meer dan 80 jaar. 80 jaar droefheid bij God. Kan God zich dan nog verheugen over mijn bekering? Ja, dat kan. Want deze herder zoekt u. Ja, maar hoe moet ik mij dan bekeren? Kan iemand zich afvragen. Als ik nu zo verloren ben dat ik niet meer zelf op eigen benen kan staan. Dat ik vastzit, zoals in de gelijkenis bij wijze van spreken, vastzit in de struiken, dat ik geen kant meer op kan, dat ik onmogelijk me nog kan redden. Dat is inderdaad bij mensen onmogelijk. En toch staat in vers 7 het in een actieve vorm. Er staat vreugde over een zondaar die zich bekeert. Niet die bekeerd wordt, maar die zich bekeert. Er wordt dus van jou en van u en van mij gevraagd om je te bekeren. Hoe moet dat dan? Nou weet u wat nou zo heerlijk is. Die zoekende herder, die brengt ook alles mee. Die brengt ook alles mee wat nodig is omdat een zondaar zich kan bekeren. En in de gelijkenis wordt dat juist zo mooi getekend in het beeld. Van het schaap is immers niks te verwachten. Maar de herder, die zoekt het verlorene. En hij vindt het. Hij neemt het op zijn rug. Hij neemt het mee naar huis. Ja, dat was het beeld in deze gelijkenis. En dat heeft de Heer Jezus gesproken in die tijd. Maar geldt dat ook nog in 2007? Ja. Want deze herder is nog steeds dezelfde. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Deze herder zit aan de rechterhand van de Vader. En daar voert hij zijn hoge priesterlijke taak uit. Daar voert hij zijn herderlijke taak verder uit. In volle heerlijkheid en majesteit. Hij zet zijn herderlijke taak voort. En zo mag u verwachting hebben van deze goede herder. Is je hart nog zo hard? Hij schenkt zijn liefde om je hart te verbreken. Merk je dat er nog zoveel onwil is in je om je te bekeren? Hij brengt gehoorzaamheid met zich mee, waardoor je onwil omgebogen wordt. Zijn de banden van de zonde, van de wereld nog zo sterk? Trekken die nog zo aan je? Hij neemt alles mee om die banden los te maken. Bij hem is alles wat u ontbreekt. Bij hem is alles wat u nodig hebt om u te bekeren. Bij hem is alles. En hij schenkt het mild en overvloedig. Ik noemde u de Heer Jezus al meerdere keren de goede herder. Dat is omdat hij zichzelf ook zo noemt. In Johannes 10 dan heel uitgebreid. Maar weet u wat dat eigenlijk betekent? Goed. Dat betekent hier schoon. Dat wil zeggen dat aan de Heer Jezus alles schitterend is. Aantrekkelijk. Of zoals het Hooglied het zingt. Alles is aan hem gans begeerlijk. Hij is zo prijzenswaardig. Hij is een zaligmaker om je in te verheugen. Dan kom ik nog een keer terug bij die vreugde. Vreugde bij God over een zondaar die zich bekeert. Want de vreugde van God, die is niet alleen in de hemel bij God. Dat is de vreugde waar al Gods kinderen in mogen delen. Dat is de vreugde die een zondaar ervaart wanneer hij van zijn zonde en schuld verlost wordt. Dat is de vreugde die wordt ervaren wanneer de banden van de zonde en van de wereld die zo aan je trekken, wanneer die loskomen. Vreugde. Wanneer je van die dood wordt verlost. God verheugt zich over het heil van een zondaar. En een zondaar gaat zich verheugen over het heil van deze God. En het heerlijke is dat zo'n zondaar dan gaat delen in het evangelie en in de rijkdom daarvan. En daarom ook in de vreugde. En die fariseeën en schriftgeleerden, die staan buiten. Zij zijn rechtvaardig in zichzelf. Zij menen dat zij de bekering niet nodig hebben. Maar daarmee staan ze ook buiten de blijdschap. De blijdschap die de tollenaren en de zondaren op dat moment ervaren. wanneer de Heer Jezus met hen de maaltijd gebruikt. En die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Er is geen echte vreugde zonder bekering. Je kan een hoop lol en een hoop vreugde en een hoop pret hebben in deze wereld en in je leven. En de wereld is daar druk mee bezig om je vooral te laten genieten. Maar dat is geen echte vreugde. Dat kan je jezelf wel voorhouden, maar het is niet waar. Dan prik je zo doorheen. En dan heb je niks meer over. Dan blijf je met je eigen arm bestaan. Maar echte vreugde, die ervaar je wanneer je bekeert. Dan verheug je in God. Dat is een vreugde die hier begint. Dat is een vreugde die ook nooit stopt. Die vreugde is hier nog maar ten dele. Want in dit leven zijn er veel moeite, veel zorgen. Moeten we soms ook een zwaar kruis dragen. Maar al is het hier ten dele, straks is het volkomen. Want die goede herder die aan de rechterhand van de Vader zit en deelt in die hemelse heerlijkheid en ook deelt in die hemelse vreugde, is de goede herder die zorgt voor zijn kudde hier op aarde. Hij zorgt voor zijn schapen. En hij zorgt ervoor dat zij allemaal komen waar hij is. Hij brengt ze daar en hij bewaart ze onderweg. En bij deze herder hoeven we daarom ook helemaal geen gebrek te lijden. Hoe arm en verloren we ook zijn in onszelf. Maar in onze verlorenheid mogen we ons verheugen in zijn heil. En daarvan gaan we ook zingen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Amen. Heer, u bent de God van het heil, die zondaren opzoekt en redt. Mogen we ons daar nu allemaal in verheugen, Heren. Want u bent dat waard en u komt er toe. Al de lof en al de dankzegging. Wanneer de engelen voor uw troon staan en zingen. Het heilig, heilig, heilig. Wanneer de engelen ook met u zich verheugen. Blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Laat dat werkelijkheid zijn vandaag. Wanneer een zondaar zich bekeert, voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Mogen we zo luisteren naar uw stem. Mogen we opmerken de tikken van de staf, wanneer die ook deze morgen heeft geklonken. Maak ons gehoorzaam aan u. Dan zullen we ook aan geen ding gebrek hebben. Leidt u ons zo verder, ook deze dag. Brengt u de gemeente ook weer in getrouwheid samen deze middag. En wilt u uw dienstknecht die u dan ook roept, om uw woord te verkondigen, ook alle kracht en bijstand schenken. Heere, gedenk zo in ieder van ons, en dat u ook weet dat nodig is. Zoekt u ons op, als de goede herder. En schenk ons zo uw genade. Vergeef het zondige. Vergeef het ons. Wanneer we op een andere manier denken. Op een verkeerde manier denken. Over wie u bent. Maar wilt u ons daar van bekeren en helder zicht geven. Opdat u al de lof en al de aanbidding ontvangt die u toekomt. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En zingen we daarna de slotpsalm 79, vers 7. Zo zullen wij, de schapen uw weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, vers 7. Gaat u heen in vrede en eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.